Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 119, de vers 10. Van 28 tot 58.
En de jonge dochter liep en gaf ten huize haar moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. En Rebecca had een broeder. En zij riep hem Rebecca en zei hem tot haar: zult gij met deze man trekken? En zij antwoordde: ik zal trekken.
Laten wij nu samen de Heer om zijn zegen bidden. Heere, gij God van vader Abraham, God van al zijn zaad, zolang de zon en de maan er zullen zijn, ook onze God zult ge zijn. Want u zijt trouw, door al de eeuwen heen hebt ge het bevestigd. Ik ben uw God en ik ben uw zaadsgod tot in der eeuwigheid. Heere, het is een wonder. Wat is er al niet op afgekomen, op uw beloften? Hoe machtig heeft de wereld alle eeuwen door zich verzet tegen het zaad van Abraham, de kinderen des verbonds, de gekochte met uw bloed. En wij mogen vanavond hier samenkomen bij dit evangelie, waar Abraham en Isaac uit geleefd hebben, waar uw ganse kerk als een schare van vreemdelingen opgesteld steund hebben op hun doortocht door de woestijn naar Kanaan. En daarom willen wij ook vanavond u, o God, hartelijk dank zeggen dat u ons in de gelegenheid stelt om bij dit woord te leven, om daaruit te leven, om de kracht daaruit te putten. Want ook wij zijn mensen
die van nature naar u niet vragen. Die leven in een wereld die in het boze ligt. Met onze eigen gedachten en onze eigen liefhebberijen. Zonder verbond en zonder God in de wereld. Zonder waarachtige hoop. Maar het is door het woord uw genade. En door de kracht van de stem van de Zoon van God. Door de arbeid van uw geest. Dat er ook hier een gemeente vergaderd is, die ge verkoren hebt ten eeuwige leven, en die ge bijeenbrengt door uw woord en geest, een kudde uwer schapen, die ge benamen kent, en die u kennen, uw stem, o overste herder, en die naderen mogen uit het aards gedruis, om uw heilstem te mogen horen, om de weg te mogen weten, waar ge ook heden vreemdelingen door naar huis leidt. Mogen we zo in de schuilplaats van de Allerhoogste een plaatsje vinden, waar onze vaak moede ziel mag rusten, uitrusten, van alle zorgen, van alle leed, van alle moeite en van alle bekommernis, om ons leven in uw hand te weten dat gij weet waar we wonen, en te weten dat ge al onze noden kent, en liefderijk vervult, uit die volheid uw genade, waarmee gij een wederhorig kroost aan u verbindt. Heere Jezus Christus, bedienaar vanuit het hemels heiligdom van uw kerk op de aarde, gedenk aan ons. En laat die milde regen uw geestes ook op de akker van onze ziel neerdalen, opdat het zaad van uw woord daarin zijn vruchten, daaruit zijn vruchten zou mogen voortbrengen, die de eer van uw naam verhogen. Denk u ook aan alle die thuis mogen meeluisteren door de kerktelefoon. Geef u ze ook daar een zegen. En laat ook dit woord aan hun ziel ten leven mogen strekken. Heere, vergeef u daartoe wat we tegen u misdreven hebben. We zijn dikwijls de weg kwijt. We leven zo vaak ons eigen leven. Laat dit dan een middel zijn om ons zo ook in het midden van de week te bepalen bij dat goed dat de wereld niet kent. Dat u hebt toegezegd en weggelegd aan al degenen die u vrezen, opdat het een spoorslag in ons leven zou mogen zijn om u te zoeken in dat koninkrijk dat onvergankelijk is en daarnaar ons leven te mogen richten. Wil u dan zo in gunst op ons neerzien en geef ons een goede uren in uw tegenwoordigheid om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 45, het vijfde en zesde vers.
De woorden van God die wij u vanavond willen uitleggen zijn straks door ons gelezen, Genesis 24 van 28 tot 58. In deze woorden vinden wij een gewichtige opdracht, nauwgezet volbracht. En we zien dan in de eerste plaats Eliezer's trouw. In de tweede plaats horen wij een stoutmoedig verzoek. En in de derde plaats zijn we getuigen van Rebecca's besliste keus. Dus een gewichtige opdracht, nauwgezet volbracht. In de eerste plaats zien we Eliezer's trouw. In de tweede plaats zijn stoutmoedig verzoek en in de derde plaats Rebecca's besliste keus. De Heere heeft gezegd, en dat geldt voor ons allen, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. In al uw wegen. Juist ook in dat praktische leven van elke dag. Op ons werk, in ons huis, ook ten opzichte van ons huwelijk. Ken hem daarin. Die dingen die zo in het oog lopend menselijk zijn. Waar we zelf zo ontzettend veel aan kunnen doen. Als we het over geestelijke dingen hebben, ja, dan zien we direct die eenzijdige werking van God. Maar gewoon in ons werk. Ik kies toch zeker een beroep. En ik richt toch zeker mijn huis in zoals ik het wil. En ik kies toch zeker een vrouw. Die ik wil, zo, daar waar speciaal het menselijke zo duidelijk en zo zichtbaar op de voorgrond treedt. Ik zou haast zeggen, meer nog dan op geestelijk gebied. Ook daar is het zo bijzonder nodig. Ken hem in al uw wegen. Dat wil niet zeggen dat God u altijd precies op een briefje geeft. Van uur tot uur en van dag tot dag. Wat u moet doen, hoe u het moet doen. De Heere laat dat aan u. Gezond verstand. Ik bedoel het niet remonstrants. Maar menselijk. Puur menselijk. De Heere laat dat aan uw gezond verstand over. Daar bent u een mens voor. Om die weg of die weg te mogen kiezen. Maar doe het dan niet zonder God. Kies uw werk. Kies de betrekking die u ligt en die u aanstaat. Richt uw huis in naar uw smaak en naar uw goeddunken. Kies de vrouw van uw hart. Maar ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Dan zal hij uw verstand zo leiden. En dan zal hij uw werk zo zegenen, dat ge aan het einde daarvan, soms al eerder, mag zeggen, dat is van de Heere geschied. Dat had ik zelf nooit zo uit kunnen vinden. Dat heeft God geleid. Zijn naam, zij daarvoor, de dank
en de aanbidding toegebracht. Abram ging een vrouw zoeken voor zijn zoon. Dat was Oosterse zede, Oosterse gewoonte. Dat hoeven we nou niet van Abraham over te nemen. Deze gewoonte hebben wij niet. Maar toch staat dit niet voor niets in de Bijbel. Het is ook niet zo dat we zeggen, God, dat deed Abraham wel. Maar daarin kan hij ons toch niet tot onderwijs trekken. Want waarom ging Abraham eigenlijk voor Isaac een vrouw zoeken op deze wijze? Want hij heeft tegen zijn knecht Eliezer gezegd, ga terug naar het land van mijn geboorte, waar mijn familie woont. Denk erom, daarheen zult ge Isaac niet afbrengen. Ge zult Isaac niet terugbrengen naar Ur der Chaldeeën. Denk erom dat je het niet doet. Maar, zegt hij, ge zult ook geen vrouw van de dochteren van Kana nemen. Voor Isaac. Waarom niet? Abraham was een rijke boer. Natuurlijk zijn daar in Palestina ook rijke boeren geweest. Die alles met begerige blik gezien hebben naar de machtige stroom knechten en dienstmaagden en vee en alles wat Abraham maar bezat. Dacht u dat die mensen anders waren dan de mensen in onze tijd? Menige vader heeft wel eens tegen zijn dochter gezegd, zeg, die Isaac, wat denk je daarvan? Die Isaac van Abraham, die man die uit Ur der Chaldeeën gekomen is. Abraham zal geen moeite gehad hebben om voor zijn zoon een dochter van de Kanaanieten te krijgen, vanzelf niet. Er zijn er genoeg geweest die met hem hebben willen trouwen. Maar waarom heeft Abraham het dan zo ver laten zoeken? En waarom heeft hij het dan zo moeilijk gedaan, daar het toch veel makkelijker kon? Nou kijk, Abraham leefde ook wat betreft zijn nageslacht door het geloof. En Abraham die dacht ook aan het geluk van Isaac. Aan het wezenlijk geluk. Want zei Abraham, ik ben een vreemdeling hier beneden. God heeft me zo gemaakt. Hij heeft me gehaald uit mijn vaders huis en mij hierheen geleid. En nu wil ik dat ook mijn kind, straks mijn kinderen, vreemdelingen zullen zijn. Kinderen die leven bij Gods zegen. Die leven bij het woord van God, bij Gods verbond. En de Kanaanieten waren inboorlingen, de inwoners van dat land, die het verbond van God niet kenden en andere goden dienden. Nou was het waar, ook daar in Ur der Chaldeeën, daar is de dienst van God niet smetteloos bewaard gebleven. Maar toch diende men daar niet die heidenen, die heidense afgoden die men onder de heidenen in Kanaan diende. Nog een reden waarom dat Abraham een vrouw liet halen. De Heere had hem uitgeleid. En nu wilde hij zijn zoon niet in onderscheiding van zijn uitleiding terugbrengen naar het land waar God hem uitgeleid had. Geliefden, zo leeft ook de kerk van Christus. Net als Abraham, geroepen uit de wereld om te verkeren als vreemdeling op deze wereld. Op doorreis, zoekende dat vaderland dat Abraham gezocht heeft. Die stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. Maar als wij nu geroepen zijn, als wij nu als vreemdeling verkeren, zouden we dan onze kinderen aanraden of toestemmen te leven met de zonen en met de dochteren van dit land, van deze wereld, buiten de kerk van Christus, buiten de kinderen des verbonds. Hierin onderwijst de Heere ons, door het leven van de gelovige Abraham, dat we net als hij, ook ten opzichte van onze kinderen, bezig zouden zijn om het verbond Gods te bewaren, ook in ons geslacht. Dat is voor Abraham een zaak des geloofs geweest. O ouders, laten we het niet te vlug zeggen. Nou ja, het is een goede jongen. Het is een aardig meisje. En wat de geloof betreft, dat komt misschien best nog terecht. O, zo mocht u niet denken. Ik weet wel, ge kunt de bewijzen noemen. In dat huwelijk is het goed gegaan. En die man is ook mee naar de kerk gegaan. En die vrouw die is ook de man gevolgd. En ze leven een trouw kerkelijk leven. Zo goed is God. Maar u moog niet van de weg afgaan met de gedachte, de Heere zal me er wel weer op terugbrengen. Want er zijn ook handenvol voorbeelden te noemen van huwelijken waar het niet goed gegaan. Waar het huwelijk een geweldige stap van God af gebleken is. Die zijn er ook te noemen. En zoudt u daar uw kinderen voor over hebben? Jongens en meisjes, denk erom, zeg niet dat geloof, dat komt wel. Of, erger nog, we hebben elkaar beloofd elkaar volkomen vrij te laten. Dat is helemaal uit de duivel. Hoe kunt u nou toch, als u zelf enige ernst maakt met het woord van God, hoe kunt u dan toch uw vrouw vrij laten? Vrij laten op de weg naar het eeuwige verderf. Dan twijfel ik zelfs aan uw natuurlijke liefde. Hoe kunt u dan toch uw kinderen vrij laten? Van wie ge voor Gods aangezicht beloofd hebt dat ge ze op zou voeden in de voorzijde lier. Dat moet voor u een totale onmogelijkheid zijn. U moet geestelijk volkomen ontaard zijn om te kunnen zeggen, ik zal mijn vrouw, of mijn vrouw zal mij, of we zullen de kinderen volkomen vrij laten. Zulk een handelen is gruwelijk voor God. En daarin stelt ge ook uw eigen ziel en de zielen van uw man, vrouw, kinderen in de weegschaal. Nee, laat ons liever met Abraham worstelen. Want de God van Abraham, al gebruiken wij dan niet dezelfde middelen als Abraham, maar de God van Abraham, die leeft nog. En die God van Abraham, die heeft nog alle dingen in zijn hand. Zoals hij toen op het juiste moment Rebecca bij Abraham, Isaac, Eliezer, volkomen onbekend, gestuurd heeft naar die put, waar ze juist op dat ogenblik toen Eliezer aan het bidden was, o God, doe gij ze mij ontmoeten. O, laat het zo zijn dat de vrouw die hier komt om water te putten en die ik vraag om te drinken, laat zij mogen zeggen, drink mijn heer en ik zal ook uw kemelen drinken. Laat dat dan de vrouw zijn die gij, o God, beschikt hebt voor de zoon van meneer Abraham. En er staat, en terwijl dat hij nog bad. Hij was nog bezig om dit de Heere voor te stellen. Daar kwam ze reeds. O, zijn ogen gingen open van verbazing. Hij viel van de ene verwondering in de andere verwondering. Want zie, zij zegt het. Als hij vraagt, geef me toch een weinig te drinken. Drink, meneer, zegt ze. En zal ik ook voor uw kamelen putten? Toen bekende Eliezer in zijn hart dat God zijn weg voorspoedig maakte. En hij boog zich ter aarde en hij dankte God. Zie hoe God hem zegent. Hij die in gehoorzaamheid aan vader Abraham de weg des geloofs gaat. O Eliezer is een man die steeds spreekt over de God van mijn Heer Abraham. Maar het bleek toch dat hij die God niet diende om den broden. Het bleek toch dat, al durfde hij niet te zeggen, mijn God. Dat die God van vader Abraham toch ook de hoogste plaats in zijn leven had. En dat hij bij alles wat hij deed, gedurig zijn hart uitstortte in gebed en dankzegging voor de God van zijn Heer Abraham. Ach, dat we ook die God van onze vader hadden. En die God van onze moeder. En die God van onze grootouders. Of die God van onze Heer. Of van onze vrouw. Zoals Eliezer. Dan durft hij het niet te zeggen. Maar de praktijk van zijn leven bewijst het. Dat hij die God eerbiedig lief had en diende. Wat is het een zegen bij zulke Heer te mogen werken. Dan ben je geen slaaf meer. Al ben je dan net als Eliezer een slaaf. Maar wat een zegen is het ook zulke een knecht te mogen hebben. Die in alles zijn Heer verstaat. Voornamelijk in zulke zaken. God heeft hem het teken gegeven. En nu zal hij dan ook haar niet langer ophouden. En hij zal vertellen wie dat hij is. En wie dat hem gezonden heeft. En met welk doel. En als Rebecca dat gehoord heeft. Dan ontvangt ze van Eliezer vast een voorhoofdsiersel. Staat er. Sommigen denken aan een neusring, maar omdat Eliezer straks zegt, toen heb ik het op haar hoofd gelegd, mag men toch ook denken aan een plaat die met een ketting om het voorhoofd bevestigd was, zoals nu nog wel Oosterse vrouwen gouden platen dragen op hun voorhoofd. Ik heb het ook in Afrika zelf wel gezien. En twee gouden armbanden die hij ze gegeven heeft uit de schatten van Isaac. De jonge dochter staat die liep en gaf het ten huize haar moeder te kennen. Gelijk deze zaken waren. Ook hier kregen wij een wenk uit de schrift. Rebecca verkeerde in zulke positie ten opzichte van haar moeder, dat deze dingen die voor haar toch ingrijpend waren voor zo'n Oosters meisje, het volgende ogenblik in vertrouwen aan haar moeder verteld werd. Hier laat de schrift ons wat dit betreft, we zullen straks ook nog lelijke dingen zien, maar hier laat de schrift ons wat dit betreft een gaaf gezinsleven zien. Dan moet in onze gezinnen zulk een verhouding geschapen worden, dat kinderen, dochters, zonen in een vertrouwensrelatie, zeker met moeder, de zoon misschien, met vader, leven. Zodat ze hun geheimen, hun diepste geheimen, ook wat betreft hun toekomstige man, toekomstig huwelijk, aan hun moeder durven, kunnen en mogen vertellen. Die relatie moet er zijn, zonder de afstand moeder-kind te vergeten. Moet die band zo zijn, dat de dochter niet eerst naar vreemden, kennissen, vrienden, vriendinnen gaat. Maar dat ze het eerst aan haar moeder vertelt. Wie heeft de dochter meer lief dan moeder? Wie kan het moederhart vervangen? Wie zal dan ook edeler raad kunnen geven dan moeder? Want is er iemand die zonder bijoogmerken in zulke dingen en dagen zal raden, dan is het toch wel een moeder. die desnoods in verloochening van al haar eigen wensen het geluk, het echte geluk, voor haar kind zal zoeken. En als ze dan nog een godvrezende moeder is, kinderen, jongens en meisjes, dan heeft God u driedubbel gezegend. Want zij weet uit ervaring wat het allergrootste is. Ook voor haar dochter, ook voor haar zoon. Ze gaat later naar haar moeder en ze vertelt haar deze dingen. En Rebecca had ook een broeder, wiens naam was Laban. En Laban liep tot die man naar buiten, tot de fontein. En het geschiedde als hij, ja, daar begint het al, dat is niet zo mooi. En het geschiedde als hij het voorhoofdsiersel gezien had. En de armringen aan zijn zusters handen. En als hij gehoord had de woorden van zijn zuster Rebecca zeggen: alzo heeft die man tot mij gesproken. Zo kwam hij tot die man en ziet, hij stond bij de kamelen, bij de fontein. En hij zeide: kom in, gij gezegende des Heren. Waarom zoudt ge buiten staan? Want ik heb het huis bereid en de plaats voor de kamelen. Nee, die Laban, die is niet erg sympathiek. Die Laban doet ons denken aan een mens die overal geld ruikt. Die overal business ziet. Handel, geld, verdienen, krijgen. Zo heeft de schrift hem zijn hele leven door getekend. Het schijnt ons ook toe dat hij in dit gezin een onrechtmatige plaats bezette. Hij bezette namelijk min of meer de plaats die zijn vader toekwam. U zult het in het vervolg zien. Laban is de eerste die spreekt. Laban die zegt: ik heb het huis bereid. Laban, heb u dat niet met uw vader besproken? Rebecca heeft het met haar moeder besproken. Weet u wel, leeft toch nog? Hij heeft toch gehoord? Waarom wacht ge niet op zijn spreken? Waarom doet gij of gij de zaak regelt? Dat is niet goed. Wanneer in een gezin een kind, misschien wel een meer ontwikkeld kind dan de ouders, dat gebeurt vooral in deze tijd, waar de kinderen meer mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen, wanneer zo'n meer ontwikkeld kind eigenlijk uit de hoogte gaat neerzien op zijn eenvoudige vader, die misschien altijd het eelt op zijn handen gewerkt heeft, om de zoon te kunnen doen bereiken wat hij bereikt heeft. En zie, als de zoon dan groot geworden is, wil hij de plaats van zijn vader innemen. Dat is een kwaad. Dat is ook een kwaad in onze gezinnen, waar de verhoudingen scheef getrokken worden als kinderen de baas spelen. Als zij het voor het zeggen hebben, als ouders vanwege hetgeen dat de kinderen gepresteerd hebben, zodanig tegen de kinderen gaan opzien dat ze de kinderen de leiding in handen geven van het gezin. Ouders, God heeft u met gezag bekleed. U zijt ambtsdrager over uw kinderen. Al zijn uw kinderen 40, 50, 60 jaar en u bent 80, 90, dan bent u nog ambtsdrager ten opzichte van uw kinderen. Dat ambt moet ge u door niemand laten ontnemen. Al zijn uw kinderen professoren geworden, al hebben ze het geweldig ver in deze wereld gebracht, en al bent ge misschien zelf maar een arme vrouw of een arme man, God heeft u krachtens uw ouderschap ambtsdrager gemaakt. En God zal u daarin helpen, zo ge dit handhaaft, want het is zijn werk en het is het ambt wat ge in zijn naam bekleedt. Hierin heeft Laban niet goed gehandeld. En zeker niet als er staat: en het geschiedde dat hij het, toen hij het voorhoofdsiersel zag, en toen hij de armbanden zag, toen dacht hij: hé, dat is een rijke manier, daar moet ik bij zijn, daar is wat te halen. Straks, dan treedt hij weer op de voorgrond. In het 50ste vers, toen antwoordde Laban en Betuel, notabene eerst Laban en dan zijn vader Betuel, en zeide: van de Heere is deze zaak voortgekomen. Hij had eerst zijn vader moeten laten spreken. En we kennen hem verder uit de geschiedenis van Jacob. Als Jacob later terugvlucht naar Paddan Aram en bij Laban zijn oom in dienst komt, dan laat Laban hem werken, werken en nog eens werken. En hij zou zijn leven lang als slaaf verkeerd hebben, als God er geen eind aan gemaakt had. En als de Heere zegt, Jacob, ga maar terug naar het land dat ik u beloofd heb, dan komt Laban hem achterna en dan zegt hij, waarom heb je dat gedaan? En dan zegt Jacob, de Heere heeft het me te kennen gegeven. En dan neemt hij het hem zeer kwalijk. Dan zegt Jacob tegen Laban, is dat de reden om me dat kwalijk te nemen? Heb ik u nu 20 jaren trouw gediend? En ge hebt mijn loon wel 10 maal veranderd. Dat is Laban, ten voeten uit. Onzuiver in al zijn doen. Hij vraagt aan Eliezer en de knechten naar zijn huis te komen, het huis van zijn vader dan. Eliezer doet het. Toen kwam die man naar het huis en men ontgorde de kamelen en men gaf de kamelen stro en voeder en water en ook water om zijn voeten te wassen en de voeten van de mannen die bij hem waren. Naar een goede gewoonte, de rechtvaardige die kent zelfs het leven van zijn beest. De beesten, zij kunnen in deze omstandigheden niet zelf het voeder verkrijgen. Daarom, zo was het vroeger ook, als je in dienst was en je had een paard en je kwam terug van de dienst, dan moest je eerst zorgen dat je paard eten en drinken had en afgetuigd was. En dan ging je jezelf verzorgen. De dieren, ze kunnen het voedsel zelf niet halen. Zo betoont hij ook daarin een christen te zijn, een rechtvaardige te zijn, die het leven van zijn dier kent. Ze hadden een lange reis gemaakt, gedronken hadden ze reeds bij de put. Nu konden ze eten en ze werden naar de stal gebracht. Daarna kwamen de mensen aan de beurt. Hun voeten werden gewassen op oosterse wijze, opdat ze straks aan de dis zouden kunnen aanliggen. Daarna werd hem te eten voorgezet. Maar hij zeide, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij, Laban, zeide, spreek. Eliezer had een zaak. En die zaak, die nam zijn gehele hart in. En nu was het bijzonder vriendelijk van Laban en naar oosterse gastvrijheid, dat hij zei, het huis is klaar, de maaltijd wordt aangericht, hier is water om uw voeten te wassen. Maar dat bracht Eliezer niet van zijn zaak af. Hij had een opdracht van zijn Heer gekregen en die heeft hij in het geloof aanvaard. En nu kan hij niet rusten, eer dat hij die opdracht volbracht heeft. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Door allerlei vriendelijkheid en door allerlei eerbetoon aan hem gebracht. Hij voelde het wel, ook ter wille van het goud en van het zilver en van de macht van rijkdom en goed die hij meegebracht had. Hij had ook een ambt te vervullen. Hij had ook van Abraham onder ede een opdracht gekregen. Het is goed dat, als we van de Heere een zaak te doen krijgen, dat we die zaak in het oog houden. En dat we ons niet van die zaak laten afbrengen. Als we op huisbezoek komen als ouderlingen, als de predikant of als diakenen, als u als ouders met uw kinderen spreekt, dat u zich niet om de tuin laat leiden door allerlei praatjes over werken, over mooi weer en over vrouwen en kinderen en over alles wat er zo in deze wereld te koop is. Maar dat u recht op uw doel afgaat. Dat u eerst zegt waar u voor komt. Want het gebeurt maar vaak dat mensen, vooral als we ongeestelijke mensen zijn, die niet graag aangesproken zijn op datgene wat we weten te missen en toch niet kunnen missen, dan gebeurt het vaak dat we met allerlei camouflagemateriaal aankomen dragen. Want dat uur, dat moet dan maar om zonder pijnlijke vragen. Niet te na aan het lijf komen, niet te diep in het hart geraken.
En dat kan soms verborgen gaan onder veel kopjes koffie en onder een lekkere sigaar, misschien nog een borreltje ook, maar dat is de zaak niet. Eliezer die houdt de zaak in het oog. Hij zegt, ik zal niet eten. Ik heb een zaak voor mijn Heer, aan de Heere gezworen. Spreek dan. Toen zei hij, ik ben Abrahams knecht. Dus hij werft zichzelf geen roem. Hij zegt, ik ben maar een slaaf, meneer. Ik ben maar een slaaf. Maar ik ben de slaaf van Abraham. En weet u wie Abraham is? De Heere heeft mijn Heer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud en knechten en maagden en kamelen en ezels. En Sarah, mijn Heere huisvrouw, heeft mijn Heer een zoon gebaard, nadat ze oud geworden was. En hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. En mijn Heer heeft mij doen zweren, zeggende, gij zult mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Canaanieten, in welke land ik woon. Eliezer, die brengt de boodschap over. Maar hij doet het zonder verloochening van zijn zender en van de God van zijn zender. Hij is niet de man die eens rondkijkt en die zegt, oh, hier zit ik in een Rooms gezin, of hier ben ik bij een socialist, of hier ben ik bij een man of een vrouw die helemaal niet naar de kerk komt. Daar zal ik me een beetje voor in acht nemen. Ik zal een beetje aanpassen. Een beetje met excuses zo van, nou ja, neem me niet kwalijk. Ik begrijp wel, u hoort niet bij onze kerk, maar nee. Hij zegt ronduit, ik ben een slaaf van mijn Heer Abraham. En mijn Heer Abraham vreest God. En God heeft mijn Heer Abraham rijk gezegend. Ziezo, dat weten ze dan. Daar in Ur der Chaldeeën. Daar kun je zo machtig gemak van hebben. Als je met iemand gaat spreken. Als je in een gezin komt. Als je op je werk staat. En de mensen weten vanaf het eerste ogenblik wie je bent. Ik schaam mij, zegt Paulus, het evangelie van Christus niet. Nou, dat was... naar de mens gesproken nogal wat reden om zich daarvoor te schamen. Want de Grieken die wilden helemaal geen God die aan een kruis gestorven was. De Grieken die hadden de schoonheid als God, notabene. En dan iemand die aan een kruis gestorven was, vereren als God. Dat was de grootste dwaasheid die je doen kon. En de Joden die ergerden zich dood aan de Messias die een doornde kroon droeg in plaats van een gouden kroon. Dat was ze een gedurige ergernis. Maar Paulus zegt, dat is mijn Jezus. Daarop stel ik mijn vertrouwen. Nu en in de dag der eeuwigheid. Dat heeft Elimelech ook gezegd. Hij op zijn manier. Daar in Mesopotamië. In het huis van de materialist Laban, daar heeft hij gezegd, mijn Heer is door God gezegend. Die heeft Abraham gezegend. En die heeft een wonder gedaan in het leven van Abraham en Sarah. Ze hebben een zoon gekregen en mijn Heer heeft die zoon alles gegeven wat hij heeft. En hij heeft mij een eed doen zweren, dat ik geen dochter uit Canaan zou nemen, en dat ik zijn zoon niet af zou brengen naar deze plaats, maar dat ik hem een vrouw zou zoeken uit het geslacht van mijn Heer. Dan vertelt verder in de volgende versen Eliezer de hele geschiedenis die wij al weten. Hoe hij daar met een bevend hart naar dat land gekomen is. Hoe hij ootmoedig aan de Heere gevraagd heeft, Heere, doe gij ze mij ontmoeten? Hoe hij in het geloof een teken aan de Heere vroeg? Hoe de Heere hem dat teken gaf? Hoe dat alles gebeurd is, zoals hij het aan de Heere gevraagd had. En hij zegt, en ik neigde mijn hoofd, en ik aanbad de Heere. En ik loofde den Heere, den God van mijn Heer Abraham, die me op de rechte weg gelegd had. Hij vertelt ook nog iets uit zijn persoonlijk leven. Ze mogen het daar gerust weten. In wiens naam hij opgetrokken was. Wiens zaak hij voorstond. Maar ook wiens glorie hij beoogde. Omdat hij God betoond had van al zijn noden af te weten. Hij mocht, om het in onze taal te zeggen, hij mocht goed spreken van de Heer. Daar in dat huis waar hij niet van wist hoe het vallen zat. Maar hij zegt, dat is de Heere voor mij geweest. En ik heb de Heere ook moediglijk erkend. De Heere, de God van mijn Heer Abraham. Nu dan, zegt hij, zo gij lieden weldadigheid en trouw aan mijn Heer, aan Abraham doen zult. Geef het mij te kennen. En zo niet, geef het me ook te kennen. Opdat ik mij de rechter of de linkerhand ben. Met andere woorden, als het niet door kan gaan. Als u mijn verzoek afslaat, zeg het dan. Dan zal ik me haasten weten te keren. Maar zo ja, geef dan mijn Heer zijn begeerte. Toen antwoordde Laban, daar heb je die Laban weer. En Betuel, en zeide, van den Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad, nog goed, tot u spreken. In hoeverre ze dit voor hun eigen leven geloofden, ach, we kunnen dit niet anders als met een vraagteken voor onszelf opnemen, want die overdreven uitdrukkingen van Laban, zoals ook in het begin van gezegend zijt gij den Heere, en waarom zoudt gij buiten staan, gij gezegende des Heeren, als je later weet dat hij de terafim, de afgoden, komt terughalen die zijn dochter Rachel verborgen had, dan heb ik zo'n godsdienst niet zo hoog opstaan. Maar in ieder geval, hij gebruikt dan toch dezelfde woorden die Eliezer ook gebruikt heeft. En hij zegt, van den Heere is deze zaak voortgekomen. Hierin onderwerpt hij zich dan toch in ieder geval aan het oprechte getuigenis van Eliezer. Want dat is ook waar. Het kan zijn dat je in het midden van een schijnchristendom verkeert. Of het kan zijn dat je in het midden van een heidendom, een modern heidendom verkeert. Dan moet u ook niet te vlug zeggen, ach, paarlen voor de zwijnen. Met die mensen kun je toch niet praten. Vanuit het waarachtig contact met de Heere is er toch ook een overdrukken van het machtige evangelie op de harten van de buitenstaanders. Vergeet dat nooit. Het echte werk, de huichelaar, daar kijkt zelfs de wereld nog doorheen. Maar het echte werk van Gods genade, dat doet toch wat. Dat is levend en krachtig. Dat doet toch wat in deze wereld. Dat moet u nooit onderschatten. U moet ook nooit te vroeg zwijgen. En u moet nooit die ander te vlug op de hoop van de verlorene werpen. Eliezer heeft dan toch maar getuigd. En ze hebben zijn getuigenis, hoe dan ook, maar ze hebben zijn getuigenis toch moeten aannemen. Hoe menig een heeft al van Gods kinderen moeten zeggen, ja hoor eens, met zijn leven kan ik niet mee. Het is me te eng, te bekrompen. Maar het is toch een kerel waar je op aan kan. Hij meent het tot in het diepste van zijn ziel. Ja, daar zijn zelfs wel ongelovigen die van Gods kinderen moeten zeggen, nou goed, als er dan een hemel is, dan gaat die man naar de hemel. En als er dan een godsdienst bestaat, dan dient die man zijn God. Nou goed, daar wordt dan toch God in verheerlijkt. Zelfs vanwege de heiden. En als God er dan verheerlijkt wordt, dan mogen wij onszelf er wel voor over hebben. Ook al zou het anders uit kunnen vallen, dat ze ons smaden en haten om hetgeen we van de Heere vertellen. Maar we moeten dan voorlopig de weg van Eliezer maar blijven bewandelen. Van den Heere is deze zaak voortgekomen. Zie, Rebecca is voor uw aangezicht. Neem zijn trekt heen. Zij zei u, Heere, zoons vrouw, gelijk de Heere gesproken heeft. En het geschiedde als Abrahams knecht haar woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor de Heere. Rebecca schijnt er inmiddels bijgekomen te zijn met haar moeder. En ze hebben het gesprek gehoord. Ze hebben de uitroep van Laban en van Betuel gehoord. En ook Rebecca en haar moeder, ze zijn het er van harte mee eens. En als Eliezer bemerkt dat de Heere ook zelfs hier de zaken gericht heeft naar zijn gebed, dan knielt hij in het midden van deze mensen neer en hij aanbidt de God van zijn Heer Abraham. Als zijn hart nog warm is, als zijn ziel overvloeit van Gods eer, ja, dan is het de tijd om te spreken. Dan kunnen we een krachtig getuigenis geven. Dan ligt de boze aan banden. Dan vuurt de Heere ons aan. Laat ons die dagen, die ogenblikken misschien niet voorbij laten gaan. Want misschien een half uur laat is de hitte der liefde reeds verkoeld door de inwerpingen van de vorst der duisternis of door de beslommeringen van deze wereld. Maar op het moment dat we Gods hand mogen zien, dat we zeggen, dit doet de Heer, laat dan, zo we daartoe in de gelegenheid zijn, onze mond overvloeien van Gods eer. Hij buigt zich neder in het midden van dat gezelschap. En hij erkent dat de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt heeft. En dan maakt hij de koffers en de tassen en de pakken die ze meegebracht hebben op de ruggen van de kamelen open. En die knecht die langde voort zilveren kleinoodie en gouden kleinoodie en klederen. En hij gaf ze Rebecca. Hij gaf het ook aan haar broeder. Nou, die zal het wel graag aangenomen hebben, hem nu kennende, en haar moeder kostelijkheden. Hij heeft ze niet gekocht met dit goud, dat niet. Hij speelde niet op de lage hartstochten van Laban. Hij zal als wijze, godvrezende knecht wel bemerkt hebben waar het om te doen was. Maar hij heeft er niet mee gespeeld. Hij heeft de zaak van de godsdienst rein gehad. Daarna, toen ze gezegd hadden, goed, het is van de Heer. Daarna heeft hij ook de naaste wel gedaan. Ja, dankbaarheid jegens God, dat moet zich ook openbaren in milddadigheid ten opzichte van de naaste. Dat gaat hand in hand. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Als God goed voor ons is, dan kan ik ook voor mijn naaste goed zijn. Dan zal ik ook voor mijn naaste goed zijn. Jacobus zegt, als je zegt ik vrees God en je hou je hand op je portemonnee, dan heb je een dood geloof. Dan ken je de praktijk van de godzaligheid niet. Nu mag die Eliezer ook laten zien dat God hem gezegend heeft, zijn Heer, en de Zoon zijn Heer, met rijkdommen van goud en van zilver. Als ze nu zeggen, wat een schatten, wat een heerlijkheid, dan heeft Eliezer tenminste gezegd, dat heeft God aan mijn Heer gegeven. Zo mag je ook wel eens pronken, hoor, met de schatten die God u gegeven heeft, op wat voor gebied ook. Als u dan maar zegt, dat u ze van de Heer gekregen hebt. Uw gezondheid misschien, of uw vrolijke kinderschaar, of het werk wat God u doet verrichten, waarin hij u zegent, of op wat voor gebied ook. Als u dan maar niet verloochent dat je het van de Heere gekregen hebt. Je moet niet klagen alsof de Heere u slecht bedeelde. Je moet niet meedoen met de jammerklacht van communist en socialist, alsof ontevredenheid de hoogste wijsheid zou zijn die men in deze wereld bedrijven kan. Je moet ook aan de wereld tonen dat uw God mildelijk, vriendelijk en weldadig voor u zorgt. Prijs daarin ook de naam van uw God. En hij heeft het uitgestald. En daarna zijn ze gaan eten. Nu heeft hij zijn werk gedaan. Nu verstaat hij ook de zegen van de rust.
Het zijn vaak alleen sterke karakters die nadat ze hun boodschap en hun arbeid volbracht hebben, ook de zorgen voor God mogen overlaten en zich ter ruste mogen leggen onder de hemel van hun hemelse Vader. En zich door de slaap mogen laten verkwikken om in de nieuwe dag weer gezond te ontwaken. Want daar is nog iets wat Eliezer doen moet. Hij moet vragen of ze met hem mee zal trekken. Maar niet alles ineens. Want het is in het leven van vele mensen zo dat wanneer God ons zegent in een bepaalde weg, wij vaak onze afhankelijkheid verliezen naarmate de zegeningen ons toevloeien. En soms te spoedig naar het volgende willen grijpen, waardoor we vaak het eerste verliezen. Het is ook een heilige les om te mogen beoefenen, ook bij de voorduur in een door God gezegende weg, ken hem in al uw wegen. Eliezer is gaan slapen. En de volgende dag, als hij ontwaakt is, dan heeft hij zijn stoutmoedig verzoek gedaan. Of ze nu mochten trekken. Toen aten en dronken zij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten en ze stonden des morgens op en zeiden: laat mij trekken tot mijn heer. Toen zeiden haar broeder, weer Laban, en haar moeder: laat de jonge dochter enige dagen of 10 bij ons blijven, daarna zult ge gaan. Maar hij zeide tot hen: houd me niet op, terwijl de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Laat mij trekken, dat ik tot mijn Heer ga. Hij wil nu ook zo spoedig mogelijk zijn taak volbrengen. Hij is bevreesd voor dit uitstel. En daarom dringt hij aan om tot het einde van de zaak te komen. Daar zou het tenslotte om gaan. Isaac had niets aan een vrouw die zei: goed, ik wil Isaacs vrouw worden, maar laat ze dan maar tot mij komen. Dat was juist wat Abraham in geen geval wilde. Twee dingen voert hij daartoe aan. Hij zegt: God heeft onze weg voorspoedig gemaakt. Met andere woorden: ouders, u hoeft niet te vrezen dat uw dochter iets kwaads overkomen zal. Zal de Heere een zaak beginnen en hem niet voleinden, geef ze mee in de hand des Heeren. En ik zal voor haar zorgen als des Heerenknecht. En in de tweede plaats, mijn Heer wacht op haar. Isaac was reeds 40 jaren oud toen Abraham voor hem een vrouw zocht. Nu zeggen ze: laten we het dan aan Rebecca zelf vragen. Toen zeiden zij, laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. En ze riepen Rebecca en zeiden tot haar: zult gij met deze man trekken? Dit is de bedoeling niet van: wilt ge met Isaac trouwen? Want daar had ze niks over te zeggen. Daar werd voor beslist. Maar wilt ge nu trekken of over 10 dagen? Zult ge met deze man trekken? En zij antwoordde: ik zal trekken. Zonder omweg. Ze heeft zoveel vertrouwen in de man die als de knecht van de Heer van haar van de Heer Abraham gekomen is om haar tot een vrouw voor zijn zoon te vragen. Ze heeft zoveel gezien van zijn heerlijkheid en van de luister die hij ten toon gespreid heeft. Zoveel gehoord van de God van Abraham dat ze zegt: ik zal trekken. Dat was wat. Naar een land waar ze nooit eerder geweest is. Tot een man die ze niet kende. Meegaan met een man die ze nauwelijks kende.
nog niet eens een volle dag, om dan te zeggen, ik zal trekken, dan moet er toch wel een ontzaglijke dosis vertrouwen van die man, van die knecht van Abraham, zijn uitgegaan. Dan moet hetgeen hij verteld heeft van Abraham en Isaac toch wel een overweldigende invloed op haar hart gehad hebben. Dat ze zei, ik zal trekken. Ze had het goed in het gezin bij haar ouders. Dat kunt u merken uit de verhouding die er was tussen haar moeder en tussen haar, zelfs ook tussen haar broer en tussen haar. Haar huwelijk was geen vlucht uit het ouderlijk huis. En dan, ik zal trekken. Geliefden, natuurlijk kunnen we hier niet voorbij gaan. En dit is de kern voor ons. Aan hetgeen wat de Heere God ons in deze geschiedenis leren wil. Want deze lange geschiedenis, breedvoerig opgetekend, heeft de Heere natuurlijk hier niet laten vermelden, alleen maar laten vermelden, om ons te laten horen hoe voor zoveel eeuwen Isaac aan een vrouw gekomen is, want dat is voor ons helemaal niet interessant. Maar de Heere God heeft ons dit op laten tekenen, als een sacrament, zou ik haast zeggen, van de betere bedeling, als het liefdewerk van God, dat hij in deze wereld verricht. Nu hij, God zelf, heen gegaan is door zijn Heilige Geest om een bruid te zoeken voor zijn enige zoon, voor zijn eigen Isaac. En nu moeten we hier niet vergeestelijken. We moeten hier niet zeggen, Rebecca is de kerk, Isaac is Christus, Eliezer is de Heilige Geest, Abraham is God de Vader. Dat mag niet. Dat is ongeoorloofde vergeestelijking. U zou het ook niet kunnen als u consequent alle lijnen wilde doortrekken. Maar we mogen zeker wel zeggen. En dat is de lering die God ons hierin bijzonder geeft. Bij al datgene wat ik u straks gezegd heb. Wij mogen zeker wel zeggen. Zoals Abraham een bruid gezocht heeft. Daar. Buiten het verbond, in Mesopotamië, voor zijn enige zoon. Zo heeft God door zijn Heilige Geest een bruid gezocht in deze wereld. Ver buiten het huis en ver buiten het land van zijn enige zoon. Op deze door de zonde vervloekte aarde. Uit dit geslacht van mensen die de ware kennissen van God niet meer hebben. En die bruid, die is hij gaan zoeken. Zoals Eliezer de bruid voor Isaac gezocht heeft. Die is hij gaan zoeken in alle oprechtheid, in alle waarachtigheid, in alle goddelijke vroomheid. Die is hij gaan zoeken op een wijze zoals Eliezer dat gedaan heeft. Hij is dat gaan doen. Niet door zweepslagen. En niet door roverijen. Maar hij is dat gaan doen. Door het hart van die Rebecca. Levende in het vreemde land. Te gaan inwinnen. Te gaan overwinnen. Net zolang. Totdat ook die geestelijke Rebecca, de bruid van Christus, zegt, ik zal trekken. En dan zijn er schone lijnen te trekken. Zoals Eliezer dan tot haar gekomen is. En haar de heerlijkheid van Abraham verteld heeft. En haar de rijkdom van Isaac heeft uitgestald. Met zichtbare tekenen van zijn heerlijkheid. Haar hart getrokken heeft. Zo gaat ook de Heilige Geest uit. En hij is ook in het midden van ons. Overal waar het woord van God verkondigd is. Om de rijkdom van hem die meer is dan Abraham uit te stallen. De God der goden en de koning der koningen. om te vertellen dat God ons gezonden heeft. Hij die een enige zoon heeft, die hij een bruid bereid heeft, die eeuwig aan zijn zijde gelukkig zal zijn. Die zonder dat ze iets behoeft mee te brengen, komen mag zoals ze is, uit dat vreemde verre land, naar het land van de zoon, naar het huis van de vader, om eeuwig erfgenaam te zijn van al zijn bezittingen. En Eliezer, die komt niet zonder iets. Hij komt met het woord van Abraham. Hij komt met de nodiging van Abraham. Hij komt in opdracht van de God van Abraham. Hij komt met de eed van trouw gezworen aan de Here. Hij komt ook met de schatten uit het huis van Abraham. Om het u te laten zien dat Abraham het meent. En dat hij waarlijk een zoon heeft die erfgenaam is van alles. Zie geliefden, dat is het wat God ons in zonderheid in deze geschiedenis zeggen wil. Hij is ook vanavond tot u gekomen. En hij heeft al zo dikwijls een huwelijksaanzoek aan u gedaan. Shepard die zegt in dat mooie boekje over de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Niemand, zegt Shepard, die dit evangelie hoort, of Jezus Christus doet een huwelijksaanzoek bij u. En ik zeg het hem graag na. Hij verzoekt u zijn bruid te worden. Hij spreekt niet over uw schat. Over het vervullen door enige voorwaarden van uw wet. Daar spreekt Eliezer niet over. Hij heeft met God raad gehad. Hij zegt, o God, die vrouw die dat en dat zeggen en dat doen zal. Laat dat ze zijn. Wel nu. Zo is ook die meerdere Eliezer. Zo is ook de Heere door zijn geest tot u afgedaan. En hij vraagt geen geschiktheden of geen bekwaamheid. Van Rebecca staat dat zijn vrouw als schoon van aanzien. Maar dat heist Christus Jezus van u niet. Hij heeft in zijn woord gezegd dat hij in de wereld gekomen is. Niet om het schone, het mooie. Het rijke, het grote, maar om het verachte, om het onedele, om het gebrokene, om het weggedrevene, om het verlorene, zich tot een bruid te nemen. Kom, en ge hoeft het niet zonder de tekenen van zijn welmenendheid, van zijn hartelijkheid en van zijn liefde aan te nemen. Want telkens als u dit evangelie van zijn genade wordt blootgelegd, in het kruis van de Heere Jezus Christus, en de gouden en zilveren kleinodie en de klederen des heils u worden voorgesteld, eigendom van de meerdere Isaac, die door den Vader gemaakt is tot een Heere van de hemel en van de aarde, dan worden u die schatten getoond. Schatten die duizendmaal meer waard zijn dan goud en zilver en klederen en kamelen en dan ezels. Schatten die de eeuwigheid zullen verduren. Schatten die door mot en roest niet verteerd worden. Schatten die meegaan door dood en graf. Gerechtigheid, heiligheid en het eeuwige leven. En ze worden voor u uitgestald. Ze worden aan uw voeten neergelegd. Ze worden aan uw voorhoofd betekend en bezegeld. O Jezus zelf bidt het, koop. Koop ze van mij, om niet. Hij zegt het, kom dan. Hongerige, dorstige, vreemdelingen, ongetrouwde, onbekeerde, zonder verbond, zonder hoop, in het vreemde land, zonder naam, laat u trouwen door deze man. En hij zal u dienen van zijn schatten. Hij zal u in zijn huis nemen, als zijn bruid, en ge zult bij hem eeuwig gelukkig zijn. Kom, zij is gegaan, staat er, ik zal trekken, met een onbekende man, naar een onbekend land. Wat heeft haar getrokken, hetgeen ze gehoord en gezien heeft? Wel nu, ge hebt het zoveel jaren gehoord. En ge hebt het zo lange tijd gezien, zijt ge ook reeds op weg naar Isaac? Heeft hij uw hart ook zo kunnen bekoren en kunnen innemen dat ge verlaten hebt, vader en moeder, om heen te gaan naar het land van Immanuel? Waar Abraham, waar Gods zoon op u wacht. Zo is er een volk op de aarde. Ik weet het, het is een moeilijke reis. De reis van Mesopotamië naar Canaan. Dat is een reis over bergen en door dalen. Dat is een reis door de woestijn, dat is waar. O, misschien zegt ge wel, ja. Ja, ik heb in mijn leven de keus gedaan. God weet het, daar en daar. Toen ik met de rut zwoer voor het aangezicht des Heeren. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Maar ik zie Isaac niet. En ik zie het beloofde land niet. Ach, het kan. Het is met Rebecca ook zo geweest. Maar ze heeft dan toch wel iets van Isaac. Dat is de knecht van Isaac. Eliezer. En dat is het goud en het zilver van Isaac. Ze heeft toch van Isaac. Iets van Isaac. En zegt ge, maar ik dan. Gij hebt ook iets van Isaac. Hij heeft u zijn heilige geest gegeven. En die heilige geest zorgt dat ge het niet in de wereld naar uw zin hebt. Die heilige geest zorgt dat ge toch telkens weer uw knieën buigt tot het gebed. Die heilige geest zorgt dat ge zelfs in uw allerellendigste tijden nog verlangt om weer met God te mogen leven. Om zijn gunst weer te mogen smaken. En ge hebt ook iets van zijn goud en van zijn zilver, want ge hebt zijn beloftenis. Ge hebt namelijk deze beloftenis. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de hongerigen en de dorstigen, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want hunner is het koninkrijk der Heer. Dat zijn de beloftenis die God u gegeven heeft op uw reis door de woestijn. Wel niet. Zeg dan niet ongelovig, Isaac wil me toch niet. Hij zal me niet trouwen. Houd u slechts aan wat Eliezer zegt. Houd u slechts aan het woord van God. Kan niet lief. Want als het woord van God ligt, dan is er geen God. Dan is er geen hemel en geen hel. Dan is er geen bestaan na dit leven. Maar het woord van God, dat bestaat tot in de eeuwigheid, zo waarachtig als God zelf bestaat. En als u aan dat woord van Eliezer, aan dat woord van de Heilige Geest houdt, dat woord van God, dan kan het niet meer. Hoe lang de woestijn dan nog duren zal, dat weet ik niet. Maar dit weet ik, niet tot in eeuwigheid. 70, of zo we zeer sterk zijn, 80 jaar, maar dat is zeker het eind van de woestijn. En ach, ik zeg het u vast. Ik hoop er volgende week verder over te spreken. Isaac wacht niet. Tot wat ge daar helemaal in dat andere land waar ge naartoe reist, binnen geleid zijt. Hij, en laat dat u bemoedigen in deze week, hij gaat uit. Hij is reeds op weg. U tegemoet. Amen. Heere, laat dat ook de troost zijn van alle die hun huis en hun vader en hun moeder hebben verlaten, die de wereld hebben verlaten. De zonde en alles wat ons voorheen beminnenswaardig scheen. Verlaten om het woord van u en om de schatten die u ons getoond en toch ook wel gegeven hebt. De schatten die we soms niet zien, die soms zo verborgen zijn, maar die het toch echt wel zijn. Als u het licht erover laat schijnen, dan hebben al uw kinderen toch ook schatten ontvangen. Schatten van beloftenissen, schatten van troost, schatten van toezeggingen. Het is dan Isaac wel niet, maar het is toch wel van Isaac. En het kan niet missen. Alles wat van Isaac komt, dat keert tot Isaac weder. Alles wat van u komt, Heere, dat heeft eeuwigheidswaarde. Daar zal geen klauw van achterblijven, omdat u het gedaan hebt.
Laat dat de troost zijn van alle bekommerden, van alle bedroefden van hart, van alle die dwalen in de woestijn van deze wereld, voor alle die uw beloften is te dragen met een gebroken hart. Zo is het goed gekomen voor Rebecca, zo komt het goed voor alle die u verwachten. Laten de schatten van die meerdere Eliezer er vanavond trekken, opdat ze zouden zeggen met Rebecca, wanneer het ook hun gevraagd wordt: en gij, wat wilt gij? Dat ook zij zouden zeggen: ik zal trekken. Zo wordt uw lof vergroot. Zo komt Jezus aan een bruid. Zo worden wij zalig uit genade. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 27, het zesde vers.
Geliefde, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.